In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het was het jaar van net niet en net wel bij Oranje. Het jaar van Gapco, de speelminuten van Donny. Het jaar van 30 Seconds, een bondscoach in de skybox. En uiteindelijk een plaatsing voor het WK 2022 in Qatar. Daarover gaan we praten het hele jaar van Oranje met onze Oranje Watchers. Maarten Wijfels, Sjoerd Mossoel en Mikkel Schouka. Sjoerd, hoe zou je dit jaar van Oranje in één zin omschrijven?
Ups en downs.
Mikkels?
Dat is wel een cliché.
Ja, is heel cliché.
Jezus, wat moeilijk. Mag ik hem even naar Maarten doorpassen?
Maarten heeft erover nagedacht natuurlijk.
Hoop doet leven.
Hoop doet leven, ja.
Ja, nee, ik zat net toen jij die opzomming maakte. Ik zou zeggen van Quincy Menig tot... eigenlijk van Quincy Promes.
Tot Quincy Menig.
Nee, van Quincy Promes tot... Arnaud Danjuma.
Als wij in goede doen zijn, kunnen wij denk ik van iedereen winnen.
En het Nederlands elftal is begonnen aan het Europees kampioenschap voetbal.
Ja, kopbal. Dumfries!
Maakte die goal wel goed.
We willen toch naar de finale.
Maakt niet uit wie in de finale tegen ons staat.
Malen is weg. Malen op weg naar een goal. Malen gaat het doen. Donny Malen doet het niet.
Ja, dan glijdt er iemand op dat moment uit. En dan staat de hele wereld op zijn kop.
Je verliest de wedstrijd eigenlijk door een actie van mij. Ja, dat voelt heel vervelend natuurlijk.
De witte vlag is gehesen. Oranje is knock-out.
Dat is een echte bittere pil. Ik ben eindverantwoordelijk en dat mag je mij aanrekenen in ieder geval.
Laten we eens beginnen naar die hele aanloop naar het EK. Dat was ook wel een rare aanloop, hè, Sjoerd, als je dat gaat terugblikken. Want eerst was het dramatisch, toen was het hoopvol ineens. Dat is heel raar.
Ja, het land ging natuurlijk in een soort sfeer van wanhoop. Of er was geen enkele verwachting bij dit EK. Het kwam natuurlijk ook voor een groot gedeelte. Dat is heel vervelend om te zeggen over een individu. Maar dat zat natuurlijk ook heel erg in Frank de Boer. En in de aanstelling van Frank de Boer. Iemand die helemaal geen prutser is. Maar wel een soort iets over zich heen heeft hangen. Alles wat hij aanraakt verandert in het tegenovergestelde van goud. Ook dus een clubse die hij voor had gehad. Dus er was weinig blijdschap over de aanstelling van Frank de Boer. En ik denk ook wel terecht, maar daar komen we nog wel op. En heel even had je het gevoel van misschien draait het opeens toch nog allemaal de goede kant op. 3 goede groepswedstrijden tegen B-tegenstanders. En de weg lag open naar de finale. En toen was het in één klap, baf, ook weer helemaal voorbij.
Ja. Wat was het grote verschil? Wat de Boer probeerde, heeft tijdens het hele trainingskamp alle dingen proberen bij te brengen, bij Oranje dingen te doen. Maar waarom kon hij nooit zijn stempel drukken, Mikkels?
Nou ja, het heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken. Daar worden we wel een klein beetje door achterhaald door een aantal clubtrainers. Waarvan vaak werd gezegd, die gaan met de selecties werken die niet zo goed zijn. Dus dan wordt het ook niets. Maar ja, als je kwaliteit niet top is, dan moet je natuurlijk heel duidelijk zijn in allerlei dingen. En dat liet volgens mij wel te wensen over. Dat ligt misschien niet alleen aan de Boer, want dan weet je als je hem binnenhaalt. Maar ook in de mensen eromheen. Had natuurlijk ook de pech dat Virgil van Dijk er niet bij was. Ja, en dat eigenlijk die wedstrijd tegen Turkije ertussen zat. Hè. Die zat natuurlijk nog voor het EK, die we verloren in Turkije.
WK-kwalificatiewedstrijd.
Ja. En daar zag iedereen wel, als je tegen zo'n land, wat toch niet tot de allerbeste in Europa behoort, zo onderuit kan gaan. Ja, wat heb je dan eigenlijk op het EK te zoeken? Dus dan is het vertrouwen al een beetje weg. En dan is de Boer ook niet iemand die dat in een korte tijd terugneemt. En dat kan je hem ook niet echt kwalijk nemen. Ik denk dat Sjoerd dat ook verwoordde in het begin, dat... Ja, zo is hij natuurlijk gewoon niet. Het is niet iemand waarvan je denkt, het gaat heel slecht. Ik ga eens even tegenover Frank zitten en na 10 minuten voel ik me weer verlicht. Het gaat weer goed. Het is geen Leo Beenhakker of iets dergelijks.
Maar ik zeg, we hebben 3 dagen zijn we met de hele groep bij elkaar. En ja, je kan niet opeens verwachten dat je dan je hoopt het wel natuurlijk, dat je de sterren van de hemel speelt. En dat je domineert, dat je een fantastische aanval hebt. Zo werkt het meestal niet.
Nou, we moeten vanavond de definitieve selectie doorgeven. We weten niet hoe lang het nog gaat duren. Dat hij op dit moment nog niet beschikbaar is, dat is duidelijk. We spelen een EK. En we moeten gewoon 100% fitte spelers hebben.
Nou, het begon met een G. Eindigt op domme. maar het zit hem toch ook in, ja, toch het woord duidelijkheid. En als je naar het EK kijkt, het selectiebeleid in maart, hadden we toch wel een beetje een beeld van, speelde die met Luc de Jong. Toen was Promes bijvoorbeeld, we noemden hem net, die was gepasseerd voor de maart interlands. Nou, daar mocht je toch van uitgaan, hè? Dan geldt dat ook wel een beetje richting het EK. En ineens dook Promes op in die selectie. Werd Luc de Jong, niet dat Luc de Jong de spits van Oranje was, maar die scoorde wel in die wedstrijden. Die werd dan ineens weer ter discussie gesteld omdat Wout Weghorst dan moest. Wout Weghorst die eerst niet, ook niet geselecteerd was of niet goed genoeg was. Of...
Maar dat is ook de schuld van het Nederlands publiek geweest. Het Nederlands publiek, het volk, is mede schuldig aan het grootmaken van Wout Weghorst. Ja. Dat was wel een van de raarste dingen van 2021. Ja. Dat Wout Weghorst opeens als een soort godheid op het paard werd gezet. Ja. En Frank de Boer ging daar aan mee.
Toeval bestaat niet. Dus nee, tuurlijk. Weet je, dat is ja, het stadion waar ik als kleine jongen kwam.
Familie op de tribune.
Familie op de tribune, kleine op de tribune. Fans, Holland fans. Ja. Weet je, soms sta je op en dan heb je een gevoel dat het ja, een speciale dag wordt.
Had je dat vanmorgen?
En ja, dat is makkelijk zeggen nu, maar ik had het en ik wist het.
Maar, ga door trouwens.
Ja, maar goed, maar inderdaad. En toen inderdaad Wijnaldum Depay, dat was dan toch een soort koppel. Ja, daar werd dan ook een beetje mee geschoven. En deels, want dat hebben we ook wel gesignaleerd, de Boer moest ook iets zoeken om Oranje aanvallend wat flexibeler te maken, wat minder voorspelbaar. Alleen, ja, hij komt er toch aan op duidelijkheid. En dat is gewoon niet zijn... Dus er is wel eens een speler geweest die hem ook wel redelijk goed kent. Die heeft gezegd, ja, het is allemaal wel wat vrijblijvend bij Frank. En dat is hem uiteindelijk toch wel opgebroken.
Ja, maar dat zag je toch in alle persconferenties toch? Dit zou toch Van Gaal bijna nooit overkomen dat hij Quincy Menig zegt in plaats van Quincy Promes.
Nou.
Ja, Louis heeft de laatste tijd ook wat kleine versprekingen.
Van alle bondscoaches de laatste jaren zie je de versprekingen toenemen. Maar de een wordt het meer aangerekend dan de ander.
Ja, ja. Precies. Dat
is het, ja.
Want iedereen verspreekt zich wel, dat doen wij ook. Wij gingen soms ook wel eens in een naampje of in een datum of een uitslag. Dat is natuurlijk op, daar gaat het niet zozeer om. Alleen de Boer komt er nooit meer weg.
Nee.
En dat heeft wel met allerlei andere dingen te maken. Dat heeft ook te maken met bepaalde vormen van leiderschap.
Ja, en ook met toch jezelf voorbereiden wat je nou kwijt wil. Want bijvoorbeeld Van Gaal zal inderdaad ook wel eens iets zeggen wat een naam vergissen of zo. Maar die als hij het dan over speelminuten ging, weet je nog wel, een van zijn eerste persconferenties, toen had hij dus een hele lijst bij A4 mee. En zei hij ook letterlijk, ja, want stel dat jullie nu gaan vragen, hey, Louis, even testen, speeltijd van die of die. En zeg, ja, dan heb ik het hier paraat. Ja, en Frank de Boer, die ging zitten, zo kwam het over. Ja, ik improviseer hier maar een beetje in het wilde weg en we zien het wel. En daar is het, de beeldvorming is daarvoor te bepalend geworden tegenwoordig. Je moet weten, die spelers zien dat ook. Ik ga dit en dit verkondigen en dit is mijn boodschap. En dan kunnen jullie vragen stellen, maar dit wil ik kwijt. En dat heeft hij... Hij vindt het niet belangrijk genoeg.
Maar de Boer en Bas Ticheler zullen toch wel een soort Kees Jansma, Marco van Basten echt ook doen. Dat ze met z'n tweeën gaan oefenen met Bert Maaldering vragen en dat soort dingen.
Misschien hebben ze dat gedaan, maar er was niets van terug te zien.
Nee.
Helemaal niets.
Nee.
Maar Van Gaal heeft zich ook een paar keer versproken. Hè? Dus hij had ook al een wissel in zijn hoofd die hij al had uitgevoerd. Of andersom. Het liegen van... Aantoonbaar zat hij er ook een paar keer naast.
Ja.
Maar wat je zei, ja, die zit in de fase dat eigenlijk niemand daar op wijst. Maar ja, bij Hiddink hebben we het gezien. Hè? Toen werd er gezegd, ja, die is geopereerd in Zuid-Korea. Die heeft het niet meer heel scherp op dit moment. Die narcose. En advocaat heeft het vast wel eens gehad. Nou, bij Frank de Boer hangt het wel heel erg aan. Ik kan me herinneren toen we in Portugal waren. Toen interviewde ik een speler. En jullie zaten al bij de informele persconferentie. En ik kwam terug en toen hoorde ik hem in één keer uit het niets op die Frank de Boer manier keihard Doc Rivers en vlaggen gillen. Ja. Nee, Doc Rivers. Dus ik dacht, waar gaat het over? Maar dat dacht de rest aan de tafel ook, had ik het idee.
We hebben het echt moeten opzoeken, omdat het uit het niets kwam. Doc Rivers inderdaad, een coach.
Basketbalcoach, ja.
Maar dat gaat dan niet dat je daar naartoe werkt.
Nee.
Maar ineens wordt die naam er dan zo ingepropt. Of ingedumpt, zo van Doc Rivers en dat doet maar even mee.
Ja,
ja dat en zo, ja, zo zal die ook soms met spelers hebben gesproken. En dat, nou ja, wat het woord vrijblijvend, dat viel een beetje. En dat geldt niet voor, want als hij op het veld staat, dan wil hij... We hebben hem ook wel eens in Portugal. Dan liep hij met pionnetjes en dan liep hij dat echt meter voor meter af te passen.
Hij deed veel zelf ook,
dat
hè?
Dat het veldje dan precies die meter... Dus dat heeft hij dan wel. Daar is hij dan heel precies in.
Maar, dus wat dat betreft, ja. Is het qua veldtrainer, daar zit het probleem niet zozeer in.
Nee.
Dat zeggen spelers ook wel. Van nou, die veldtraining, dat is best wel in orde. Hij staat ook graag op het veld, dat zie je ook graag. Zat hij zelf nog een beetje te voetballen en zo. Maar alles daaromheen, dat vindt hij toch ja, moeilijk. Ja. Ook, kijk, en dat kun je ook zeggen van dat pleit voor, maar ook politieke dingen. Voelt hij soms totaal niet aan. Hè? Nee. Het meenemen van Promes bijvoorbeeld, dat deed hij puur op sportieve gronden. Hij vond, als we 5-3-2 gaan spelen, dan is het wel handig, want dan kan ik die af en toe wingback zetten. En dat vond hij beter dan Babel. Nou, dat kan je vinden natuurlijk. Er viel best wat voor te zeggen. Maar dat hele gedoe met Promes, dat lijkt wel of hem dat bijna ontgaat of zo. Alsof hij daar gewoon... Ja, zo denkt hij niet, zo kijkt hij niet. Dus hij denkt, nou ja, ik vind die iets handiger als speler. Dus ik neem hem mee. En dan kun je zeggen, dat pleit voor, maar uiteindelijk... Als moderne coach denk ik dat je toch wel alle bordjes tegelijk omhoog moet zien te halen.
Dus eigenlijk is de conclusie is hier eigenlijk... De Boer is een goede trainer, maar geen coach.
Nou, ik vind vooral de conclusie dat het idee wat de KNVB had... van we ontmantelen die technische staf niet... maar we zetten er gewoon een ander neer. Dat is dus blijkbaar helemaal achterhaald. Want er is dus helemaal niemand in Zeist geweest die af en toe zei van... nou ja, Babel hebben we nou al geloof ik al 3,5 jaar het idee gegeven... dat hij een eindronde gaat spelen... Is het nou wel helemaal kies om hem nog een week van tevoren af te voeren?
Nou ja, er werd ook Wijnaldum bijvoorbeeld, sprak het ook op een gegeven moment openlijk uit. Hij miste Strootman in de EK-selectie. En dat zegt dan, speler gewoon openlijk, dat zegt iets. Want en dan kun je als coach nog zo'n jongen passeren, maar dan moet je dat toch hebben uitgelegd. Ja. Waarom dan niet en waarom wel? Want ja, nu wierp Wijnaldum er gewoon op. Nou, dat was toch wel opvallend.
En we zaten daar in Lagos. En toen speelden ze tegen Schotland in dat stadion.
In dat stadion,
In Faro. Maar die Schotten vonden ons echt ontzettend slecht. Toen dacht ik wel, die Schotten die spelen natuurlijk zelf al 100 jaar slecht. En die komen ook niet elke week Argentinië of Brazilië tegen. Dus we zijn waarschijnlijk ook...
Maar dat die wedstrijd was ook echt heel slecht. Hè?
Dat was heel kort op het EK. Hè? En toen zei iedereen, we zijn het nog aan het oefenen. Het systeem is om en we moeten kijken. Toen dacht ik, dit is eigenlijk... Dat had allemaal 7 maanden eerder moeten gebeuren. En dat kon natuurlijk niet met alles wat er gebeurd is. Maar we waren veel te laat om de puntjes nog op de i te kunnen zetten. En dan toch in de groepsfase beter dan... kon hij dat eigenlijk niet doen natuurlijk.
Nee.
De aanstelling van Frank de Boer, en dat is heel lullig om te zeggen. Het was natuurlijk in 2020 de aanstelling. Ja. Maar toch, dat is wel echt een van de meest merkwaardige keuzes, schuine streep afwegingen geweest van de laatste jaren in de top van de KNVB. Dat was zo merkwaardig en zo overduidelijk verkeerd, zou ik maar zeggen. En dat is ook niet achteraf.
Gekunsteld ook.
Heel ver gezocht. We moeten die staf maar per se in stand houden. Dwight Lodewijk is heel belangrijk maken. En daar moeten we dan een bondscoach bij zoeken die dat een beetje zo voortzet. Ja, een heel rare gedachte.
Terwijl het uitgangspunt eigenlijk heel helder was. De lat zo hoog mogelijk. We gaan voor de coach die er het maximale uithaalt. En
welke staf er dan bij hoort, dat is aan hem.
Maar je had nu die keuze omdat Koeman het schip verliet. Dus het was niet zo dat je een trainer had moeten ontslaan. Nee, dan ging een trainer weg. En je had nu de keuze, het maximale eruit. Dat ben je eigenlijk, denk ik, ook verplicht aan spelers als Wijnaldum... die misschien nog één keer een toernooi kon meemaken. Ja... Nou ja, goed.
Het deed mij een beetje denken aan de hele staf neerzetten eromheen. Dat doet mij denken aan hoe een club dat doet. Je hebt een tijd lang gehad dat elke club van die vaandeldragers had, cultuurdragers. De assistent moest dan blijven zitten. Langzamerhand zie je dat in het clubvoetbal ook weer omwisselen. Dat iedereen zijn eigen staf weer mee mag nemen. Maar we hebben een tijd lang gehad, elke club van Heerenveen tot Heracles tot Ajax. Ieder had een vaandeldrager van de clubcultuur. En dat gevoel krijg je hier ook een beetje
mee. En toch ook nog even gezegd, want anders misschien luisteraars denken... lekker makkelijk lullen jullie achteraf. Maar we hebben het vooraf wel zo gezegd. Nu ligt er, die kans is er, maximaal. En dan, Frank de Boer is vrij. Maar ga dan niet, omdat hij dan vrij is, maar... En uiteindelijk was dat toch wel de indruk die gewekt werd.
Maar bij hem staat alles natuurlijk bij die wedstrijd in Turkije... en die wedstrijd in Boedapest tegen de Tsjechen. Ja. Want die wedstrijden, dat was natuurlijk wel het niveau waar Van Gaal nu de kwalificatie mee heeft afgedwongen, toch? Oostenrijk, Oekraïne, dat is toch een klein beetje Noorwegen en Turkije. Dus dat heeft hij helemaal niet zo slecht gedaan. Alleen die in Turkije, ja, daar was de keeper natuurlijk niet zo sterk. En dan verloren we met veel te grote cijfers. En die wedstrijd tegen de Tsjechen, ja, die hebben we natuurlijk zelf ook een beetje verpest. Want als Malen die kans wel maakt en we krijgen die rode kaart niet, dan winnen we waarschijnlijk ook nog wel van Tsjechië. Ja, en dan is hij weer een rondje verder. Dus
dan was hij nog bondscoach geweest nu, hè?
Ja, maar de wedstrijd...
Ja. Dan was het contract gewoon... ze hadden het nog wel geëvalueerd.
Ja.
Maar de wedstrijd tegen Tsjechië stond natuurlijk ook wel symbool voor... Ja, het kwam er nu op aan. Het was een wedstrijd als Turkije uit. En we kregen hetzelfde te zien als Turkije uit.
Ja, nou, het was geen
gewoon niks.
Nee.
En ja, dat zijn dan toch wel momenten. Dan gaat het erom.
Ik heb een soort stijgende verbazing gekeken wat daar gebeurde in het veld en hoe Oranje daar voor de dag kwam.
Ja, en er zat één aardig, vond ik, moment ook in die wedstrijd. Dat is relatief onderbelicht gebleven in de weken daarna, zeg maar. Daar wees iemand op toen we die reconstructie aan het maken waren over het EK. Het moment voor de wissel. Ik er terug zit te kijken, die beruchte wissel Malen, Malen-promes. Ja. Hij moet ingrijpen als het licht rood heeft gehad. En dan zie je een shot van de reservebank. En dan zie je niet Frank de Boer in overleg met bijvoorbeeld Lodewegers. Dan zie je Frank de Boer, Dwight Lodewegers, Van Nistelrooy, René Wormhout. Die komt daarbij staan. Het is een soort Poolse landdag. Een soort groepsvergadering over wat er op dat moment moet gaan gebeuren. En dat is volgens mij ook wel heel typerend voor hoe de Boer... het type dat hij is. Het is een prettige kerel, maar niemand heeft er een hekel aan. Je kunt er goed mee praten en samenwerken. Maar er staat geen baas. Het was in die staf ook... Die hiërarchie was eigenlijk een beetje zoek. Dat constateerde de KNVB ook na afloop. Koeman was de echte chef. En daaronder had iedereen zijn specialiteit. En dat functioneerde. De Boer is een heel ander type. Die zorgt voor een heel andere invulling daarvan. En dat zag je echt terug in dat moment. Kijk, op dat moment moet die bondscoach... die moet snel kunnen schakelen en snel beslissen. Iedereen kwam zich ermee bemoeien. Notabene de conditietrainer die kwam zeggen... die Malen loopt in het rood. Dat symboliseerde veel, vond ik.
Maar bij Koeman kregen we dat briefje, hè?
Ja.
En dat pakte dan toevallig goed uit. Maar als Frank de Boer iemand met een briefje het veld in had gestuurd... Ja, dat was helemaal... Jij hebt het wel eens geschreven volgens mij... dat met Danny Blind was het een beetje hetzelfde. Hè? Alles wat hij zei was... ja, maar dat is niet, dat klopt niet. Of die moet erin. Of die wissel is niet goed. Alles valt verkeerd.
Is het misschien ook zo dat... Frank de Boer, Danny Blind... dat die ook te normaal zijn in die zin. Kijk naar Antonio Conte... Klopp, Van Gaal, Ferguson, Guardiola. Die hebben allemaal iets... Ja, hoe moet je dit zeggen?
Nou, iets geks.
Iets
extreems.
Extreems is misschien het goede woord. En Frank de Boer is heel gelijkmatig. Zo praat hij ook in persconferenties. Heel,
maar jij denkt niet dat Antonio Conte op de camping staat in Abbebroek? Wat is het?
Ja, nee, maar maak het nog los misschien van wat ze buiten het voetbal... Maar Klopp is een hele... Die kan heel rationeel praten. Maar die kan dan ook de opportunist uithangen en dan even... gillend langs die lijn. Ze hebben iets extreems.
Want Danny Blind was de best formulerende bondscoach van de laatste 30 jaar. Ja. En alles wat hij zei stond ter discussie. Dus hij legde dingen heel logisch uit. Dat gaf hij een uitleg over een speler die hij wel of niet geselecteerd had. In keurige volzinnen. En onderbouwde die uitstekend. En werkelijk overal kwam discussie over. Ja, gek is dat.
Maar dat is ook wat hier wordt gezegd. Ook die Poolse landdag langs de lijn bij die wedstrijd tegen de Tsjechen. Dat had natuurlijk, we hebben het aan de voorkant over de aanstelling gehad en dat het heel gek is dat de KNVB hiervoor kiest. Maar dit had natuurlijk een technisch directeur of Nico-Jan Hoogma had natuurlijk moeten weten hoe lopen de lijnen in die staf en wat voor type bondscoach trek ik aan. Dan is dat een leider of is dat een communicator of een teampersoon? Want als je een teampersoon hebt, moet je misschien een andere staf gaan samenstellen.
Zeker. Nee, jij geeft de analyse die wij eigenlijk hadden moeten geven.
Maar je weet, als je Hoogma en Gudde hebt, weet je ook een beetje dat je bij... Ja, die kom je niet bij Conte uit, over het algemeen.
Want ik denk
dat
niet.
Ik denk dat die bij de deurbel al denken... Nou, we gaan toch niet op die bel drukken, Erik. Nee, we gaan naar Frank de Boer. Die gaan we polsen. Ja, dat weet je gewoon.
En dat maakt Ronald Koeman ook weer zo'n interessante man ook. Die is voor Erik Gudde en Nico-Jan Hoogma...
te bellen en makkelijk te benaderen, maar ook voor
ja.
Als je de wereldtop daar kun je Koeman ook neerzetten. Dat maakt hem. Het is hak ja. En het is de groente van hak en
Barcelona.
En Barcelona. Ja. Ja, dat hebben we er ook niet zoveel.
Nee.
Maar dan dit verhaal dan meenemen. Dan we hebben dat wel eens geroepen in een van de podcasts toen Van Gaal werd aangesteld. Maar hoe zou dat dan gegaan zijn met Hoogma en Gudde op weg naar Portugal? Hebben die dan 2 dagen lang met elkaar dat gesprek geoefend dat ze gaan voeren met Van Gaal?
Nee, maar Gudde was al eens namens Feyenoord naar Van Gaal gegaan. Maar toen kreeg je ook al het idee, niet om hem nou heel klein te maken of zo, maar toen kreeg je ook al het idee dat hij, ja, dat vond hij al helemaal was bij Van Gaal geweest. Ja, hadden Van Gaal gepolst. Hij doet het niet, zei hij toen. Maar ze waren wel bij Van Gaal geweest. Je kreeg toch een beetje het idee, ja, dat je op het schoolfeestje het normale niveau meisjes oversloeg, maar het allermooiste meisje van de klas durfde aan te spreken. En je wist ook wel, ja, die zei wegwezen. Of die draaide zich om.
We hoeven niet alle verhalen van jou persoonlijk nu te horen. Nee.
ik geef gewoon een voorbeeld. Maar dat je denkt dat, ja, dat gevoel kreeg je bij Gudde ook een beetje. Ja,
maar hij was er daarna voor de KNVB ook al een keer geweest. En dan had Van Gaal ook nee gezegd. Dat moet je er wel in meewegen. Dus ze dachten misschien ook van, hij zegt weer nee.
Maar die gaan dus met z'n tweeën zo'n vliegtuig in. Die nemen dan een huurauto op Faro. Die rijden dan naar de Algarve. En dan komen ze aan bij die deurbel. En voordat ze uitstappen...
Dan zeggen ze, zo ja. Nico Jan, wat doen we?
Ja, wat doen we? Wie doet het eerste woord?
Of wie belt aan?
Ja, wie belt... Ja. Nou, wie belde aan? Weet je dat, Maarten Wevels?
Ik weet niet wie aanmeldde. Maar ze hebben een heel lang gesprek gehad, dat eerste.
Ja, daarna geluncht.
Zijn ze ook nog gaan lunchen in de raadsmiddag.
Visje.
Maar dat was wel... Het was wel zo... Van Gaal had er echt zin in.
Ja.
Dus het was ook niet zo dat hij... hij wierp wel voorwaarden op, maar die zaten hem niet in geld. Die zaten hem vooral in staf. Dat hij met zijn eigen staf daar mocht...
Hij wilde niet met Dwight Lodewegers verder.
Nou, die is zozeer dat hij tegen Dwight Lodewegers was, maar hij is heel erg voor Danny Blind en Frans Hoek. En die moesten natuurlijk wel mee. En nou ja, dat moest geregeld worden. Dus dat. Maar hij had er wel zin in. Dus hij was al... laten we zeggen, hij deed met een goed humeur open. Laten we het zo zeggen.
Dat maakte het al iets makkelijker.
Heren, goedemorgen. Welkom. Wat zou dan, ik vraag me af hoe dat dan gaat.
Ja, dat zullen we nooit weten. Er zijn geen opnamen van. Maar meestal laat Louis in het begin van gesprekken altijd even voelen dat hij je op scherp zet. Hè? Dat hij je uittest. En daarna gaat het wel.
Ja. Maar wat is de rol eigenlijk van de media, van ons hierin geweest? Ik bedoel, daar is natuurlijk op een gegeven moment allemaal geroepen. Ook wij hebben het in de podcast en in de opnames en de video's allemaal geroepen. Ze moeten Van Gaal. Er was op een gegeven moment wel een tendens. Je kon bijna niemand anders meer vragen. Je had moeilijk Arne Slot kunnen bellen tussendoor.
Nou, ik heb volgens mij wel gezegd dat het wel een makkelijke keuze was natuurlijk.
Ja.
Dan gaan we naar Van Gaal en dan er zat er wel tijdsdruk op. Volgens mij was dat wat jullie vooral benadrukt, dat het bijna geen andere keuze was. Maar dat we ook altijd, ja, als we het niet meer weten, dan rijden we naar Noordwijk of naar Portugal. Dat zie je bij clubs dus ook. En dan gaan we vragen of Louis het weet. Maar op een gegeven moment zou je ook in Nederland wel eens een ander pad kunnen bewandelen. Vergaal, het is nu ook weer kort tijdsbestek. En na het WK is die weer verdwenen. En dan komen we weer in hetzelfde kringetje.
Nee, klopt. Alleen het punt was nu echt, je hebt die wedstrijd in september. Je had er 3 in 7 dagen. En stel nou dat je een buitenlander viel al af om de simpele reden. Stel nou dat Conte wel gebeld wordt. En die komt dan in Zeist... eind augustus en die kent de taal niet, die kent die spelers niet, die moet helemaal nog inwerken en die moet dan met 1 dag voorbereiding een wedstrijd gaan spelen. Dat had gewoon
jongens
redelijkerwijs niet gekund.
Ze hadden Conte in Woudschoten laten slapen en dan was hij gelijk gillend weggerend. Die was weer teruggegaan naar Italië, toch?
Goed, dus dat was wel een beetje wat nu echt wel een rol speelde. Maar die idealiter. En nu ook weer interessant, hè? Na Van Gaal, wat doe je dan? Kies je dan echt iemand waarvan je hoopt dat hij nou eens 3-4 jaar bondscoach is weer? Ja, of niet hoor. Misschien is dat een gepasseerd station en kan dat tegenwoordig niet meer. Maar aan de andere kant, ja, ik zou dat toch proberen.
Wat ik mooi vond was toen Van Gaal begon, die drie interlands die we speelden, ik kreeg een beetje het idee dat je begon met Brazilië uit. Dan was het Argentinië uit en dan kreeg je nog Chili thuis, maar we moesten met 10 man beginnen in die wedstrijd. Dus het stond eigenlijk voor een onmogelijke opgave, terwijl ja, redelijkerwijs was het ook weer niet zo natuurlijk dat het wedstrijden waren waar het Nederlands zelf dan nou totaal van verslag moest raken.
Nee, helemaal mee, dat is natuurlijk helemaal waar. Het was natuurlijk ook een relatief makkelijke kwalificatiepool, maar ze stonden natuurlijk wel op een soort achterstand.
Ja.
Die moest worden rechtgezet. En met een EK dat volkomen mislukt was, waar toch wel veel vertwijfeling in het elftal was geslopen. En dat, nee, we moeten het niet groter maken dan het is, maar hij heeft het wel vrij snel op de rails gekregen.
Ja, en met de factor, want daar was hij zelf toch wel, misschien wel onzeker ook over. Hij is 70 en Ryan Gravenberch is 19. Gaan zij hem nog accepteren? Sluit dat nog bij elkaar aan, die belevingswerelden? Dus daar was hij echt wel benieuwd naar. Dat zegt hij steeds. Zijn hulp is ook geweest dat er dat videobellen.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model ingeburgerd. En ik heb dat met verve gedaan.
Je ziet dat nu, ik las het toevallig laatst, Uruguay heeft een nieuwe bondscoach. Na 840 jaar Tabárez is er nu een nieuwe bondscoach. En die wil nu heel Europa doorreizen om bij al die spelers langs te gaan. Nou ja, daar was natuurlijk toen voor Van Gaal, daar was geen tijd voor. Maar je moet toch proeven, Memphis, met het verleden met die twee, ja, gaat hij het voor mij doen of niet? Hij zei ook, ik ga niet aan een dood paard trekken. Dus dat moest allemaal via videobellen, moest dat gebeuren. En ja, dat gaf ook maar weer aan de tijdsdruk die erop zat. Dus, dus daar was hij wel benieuwd naar.
Wat ik nog wel geinig vind om nog even eruit te lichten. Kijk, Van Gaal had toen natuurlijk, hij is eerst gaan praten, hè, met Van Dijk en Memphis en Blind en zo, via die Zoom-gesprekken. En een van de dingen die hij toen wilde weten is, willen jullie mij wel? Ja. Dulden jullie mij wel? Nou, daar kwam uiteindelijk allemaal een positief antwoord op, weet je wel. Dat heeft Louis allemaal heel groot gebracht, met veel aplomb. Dat was natuurlijk... Kijk, het was
dat
natuurlijk
zou Frank de Boer dus nooit doen. Nee. Maar dat zegt meteen, nou ja...
Ja, maar toch even een kanttekening daarbij. Kijk, hij schetste toen een beetje het beeld alsof eerder, en alsof de media daar ook over hadden bericht, dat de spelers hadden gezegd, we willen per se Louis van Gaal niet. Nee. Dat hebben ze natuurlijk niet gezegd.
Nee.
In die gesprekken toen rondom de aanstelling van de Boer. Nee, ze hebben niet gezegd, we willen Van Gaal niet. Maar ze hebben wel geschetst, wij willen een trainer die een beetje voortborduurt op wat Koeman heeft gedaan en waarbij we veel eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat was een beetje wat ze teruggaven aan de KNVB. Dat is niet letterlijk zeggen, we willen Van Gaal niet. Maar het is ook wel een beetje zeggen, ja, zo'n type, dat hoeft niet per se.
Nee.
Nou, en dat is natuurlijk wel een nuanceverschil in hoe het daarna is uitgelegd.
Ja, en daar schijnt Depay dan van gezegd te hebben. Ja, trainer, we dachten dat we het zelf konden. Maar dat is gebleken dat het niet zo is. Dus ga je gang.
Het mooie is wel, de glimlach op de persconferentie is wel weer terug. Hè? Je zit toch wel elke keer bij zo'n persmoment te kijken. Wat gaat er nu weer gebeuren?
Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. Ik ben ook een spelletjesdier. En toen had ik in mijn hoofd Frankrijk, Portugal. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, kunnen jullie ook rechterspits spelen en wil je dat ook? Dus vanmorgen kwam Malen binnen. Ik ben er klaar voor! Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Goed zo, dankjewel.
Je speelt tegen Jut en Joel. Ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Dit is de speelminutenlijst. Ja, en dat is voor iedere linie.
Ja, je kijkt wel bij de goede naam, bij de goede minuten.
Over het algemeen wel, ja.
Nou, het is ook wel stekelig, toch? Ik kan me er ook heen herinneren, waarin iedereen met hele normale, bijna nederige vragen begon. En dat hij begon te gillen dat hij dat zelf al uitmaakte. Of Koopmeiners goed had gepresteerd. En Bijlo een goede keeper was. En
dat, jawel, maar,
waarin het niet eens heel duidelijk werd gesteld. Of zo. Ja,
maar je ziet wel, hij noemde het laatst ook een cadeautje. Een cadeau dat hij toch nog een keer bondscoach is geworden. Nog een keer zijn vak aan uitoefenen. En hij doet dat met zichtbaar plezier. Hij doet dat ook met iemand die 70 is, het gaat zijn carrière niet meer maken of breken.
Maar is hij nu, je hebt al gesproken voor de krant. Is hij nu voor het eindejaarsinterview, is het een ander gesprek dan 5 jaar geleden bij wijze van spreken? Of 3 jaar geleden? Zie je een ontspanning in hem?
Ik vond daar niet zoveel verschil in zitten. Ik weet niet, Sjoerd, hoe jij dat beleefde. Maar ik vond dat niet zo. Alleen, hij zei wel bijvoorbeeld dat hij... Die strijd met de media. Ja, hij zegt, ik kijk daar nu, wat zei hij?
iets van, ik ben nu wel een 70-jarige, ik kan het iets meer, ik buig nog steeds niet mee, maar ik verpak het soms wat vriendelijker. Dat heeft hij wel,
ja, meestal
hij is maakt dat, zich ietsje makkelijker.
Ja, precies, hij maakt zich makkelijker. Ja. En meestal is dat wel zo, en er zijn ook uitzonderingen, wat Mikkels net schetste, is natuurlijk ook zo. Maar dat is er ook lekker.
Ja.
Dat is er ook. Ah. Het hoeft ook niet altijd maar gezellig en te zijn. Het is soms is het inhoudelijk is het heel interessant. Soms dan knettert het. Soms heb je wat te lachen. Maar er is altijd wel iets wat hij geeft. En ja. dat is gewoon voor ons is het toch.
Maar moet niet elke week een bitterbal gevoel zijn, toch? Dat je in een bitterbal zit te eten met z'n allen en dat.
Nee. En dat het allemaal dat maar kabbelt en dat het dat het eigenlijk niks is. Van Gaal geef je altijd iets. Ja,
maar het blijft ook fascinerend als er dan een speler naast hem zit. Van Dijk laatst. Dan begint hij te vertellen. Over die heupblessure. Van de trachilius. Weet ik veel wat voor spier.
Nee, kijk. Het is de trochanter minor. Dat is een bot. Daar zit een breukje in. En de ilia pectoralis. Die hecht eraan. En dat is een stabilisator. Ik hoop dat je het allemaal kan volgen.
En dan zie je Van Dijk, die zie je kijken van, ja, maar welke trainer vertelt dit nou allemaal? Maar ja, Van Gaal doet dat gewoon.
Memphis had het ook al, ik denk dat hij moest lachen naast hem.
Ja, ja. Die zitten dan echt te kijken, ja, maar aan de andere kant, hij zegt gewoon wat hij vindt en denkt, dat zegt hij. Dat gooit hij ook voor je voeten en ja, die directheid kunnen ze ook wel waarderen.
Ik moet ook wel lachen dat we hele andere persconferenties met hem meekrijgen. Ineens door dit hele heupverhaal dat er zo'n scherm ineens komt. Alsof er van een andere kant, in de andere kant van de wereld, hij ineens het volk toespreekt.
Maar ook, kijk, als je een klein beetje het voetbal volgt, heb je natuurlijk wel eens van Mark Vlekken gehoord.
Ja.
Maar Loïc doet net alsof hij natuurlijk ergens bij JK een speler heeft gevonden of bij Leonie. Daar moeten we eens op gaan letten. Maar iedereen weet natuurlijk wel de spelers die in de Bundesliga spelen, ja. Dat zijn geen onbekenden. En kinderen van 15, die kennen tegenwoordig de spelers tot de zesde elftal met die FIFA-spelletjes. Dus iedereen weet dat. Maar ik vond het prachtig hoe Louis dan zei van Vlekken. En dan is er zo'n vinger omhoog van, die kennen jullie niet. Weet je wel, de voetbalwatchers.
Ja, maar de kunst, die verstaat hij als geen ander. De kunst van spelers groot maken. En dat hebben we natuurlijk in Brazilië ook gezien. Met een half eredivisie elftal word je derde van de wereld. Ja, linksom of rechtsom, er zijn er niet veel Die dat gevoel bij spelers kunnen aanbrengen van Spanje? Ja. Hey, wij gaan dat zo doen en dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Ja, dat
een kritisch dat dingetje toch ook nog over Louis. Moeten we ook, moet ook kunnen. Montenegro uit.
Ja.
Dat was natuurlijk niet, hè, als je dan toch een kanttekening moet plaatsen, dat was niet ijzersterk gemanaged. Vooral ook in de aanloop naar die wedstrijd toe. Noorwegen had gelijk gespeeld. Nou ja, het lag voor het oprapen. Ging hij voor die camera nog eens even. We hebben zitten juichen enzovoort. Toen moest die wedstrijd nog gespeeld worden.
Ja.
En daarna de wissels pakten natuurlijk niet al te best uit. En dat, ja, ook hij was verantwoordelijk voor de ineenstorting van dat elftal. Dus dat was niet zijn beste moment. Het uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar dan moeten we er ook bij zeggen.
Het verbaast me dan wel dat iemand op die leeftijd met zoveel ervaring zo'n fout maakt.
Nou, dat vond ik ook echt best wel apart. Dat zie je dus een trainer toch bijna nooit doen. Dat ze van tevoren zeggen, we hebben zitten juichen om de uitslag van een ander.
Nee.
Dat is bijna een gouden wet.
Dat je dat ook zegt, zeg maar. Dat je dat in de voorbeeld. Ik zou het juist stilhouden. Zeggen, we hebben niet gekeken. Al is het wel zo. We hebben niet gekeken, we weten het niet.
Ja, misschien was dat toch de euforie.
We hebben twee kansen. Hè, dat verhaal, zei hij. Toen voor die wedstrijd. Ja.
Ik blijf nog even hangen bij die opmerking van jou, dat hij zei dat het een cadeautje was. Wat is dat toch met die, ook met de voetbalwatchers trouwens, maar ook met de trainers, dat het afscheid nemen zomaar zo moeilijk is. Hè? Als ik Hiddink zie, advocaat.
Kees Jansma.
Ja,
Kees Jansma komt weer terug op televisie.
Ik zie eigenlijk alleen Co Adriaansen, die op fenomenale manier had gezegd, ik ben uit de meningenfabriek gestapt. Je mag me overal nog verbellen, maar hij was uit de meningenfabriek gestapt. Daar gaf ze niet meer.
En Henk van Dorp.
Ja.
Die hebben we nooit meer teruggezien.
Maar de rest zeggen, is altijd toch wel weer terug. Wij zitten nog niet op het moment van afscheid nemen. Ja, maar er zal toch wel een moment in je leven komen dat je denkt, nou ja, is wel eens mooi geweest.
Maar op dat moment dat je dan zegt, ik stop ermee, dan dat je daarna nog 5 jaar lang of 10 jaar lang overal terugkomt.
Overal terug. Ja. En het zijn er zoveel die dat doen, inderdaad.
Ja. Ja. Chris van Eynat, onze oud-collega, is ook redelijk geruisloos uit het voetbal gestapt. Niet helemaal trouwens, maar wel grotendeels.
Maar die zie je dan toch nog eens op Twitter of die verschijnt nog ergens. Maar inderdaad, Henk van Dorp hebben we nooit van zijn hele leven meer gezien.
Nee.
En Co Adriaanse is inderdaad, die heeft zich helemaal teruggetrokken.
Ja,
maar dan ook niet meer voor een meningje over een documentaire of ik noem maar iets. Hè, waarvan je denkt, ja, dat is een speler, daar moet ik iets liefs over zeggen of zo.
Ja, maar
het liefst helemaal niet meer.
Het is ook een soort kinderlijk plezier. Opstellingjes maken. Dat doet Van Gaal ook, hè. Opstellingjes te maken alsof...
Ja.
Zo helemaal dat al... Ja, en dat is geen geld. Want dat geld mogen ze bij wijze van spreken houden bij de bond. Maar ja, en Hiddink is toch... Ja, Hiddink ook wel. Die vindt het ook nog leuk om als Ruud van Nistelrooy tweede van PSV traint. Dan rijdt hij van Amsterdam naar Eindhoven en dan gaat hij bij Van Nistelrooy kijken. Dat zit
een hele andere liefhebber natuurlijk dan...
Heel anders, maar...
Maar het zijn natuurlijk inderdaad pure liefhebbers. En je kan ze ook niet kwalijk nemen. Maar je kan toch bedenken dat op een gegeven moment... Je kan niet tot je 100ste door.
Nee.
Dus ergens moet
Pieter
je...
Pieter Visser wel.
Ja, ook. Gaat ook maar door natuurlijk.
Ja. Wie ook wel redelijk rigoureus afscheid heeft genomen... als we dan toch dit zijpad zijn ingeslagen.
Dik advocaat.
Nee, niet. Maar Leo Beenhakker natuurlijk ergens ook wel. Die heeft daar lang mee gewacht. Hè. Ja. Die was op een gegeven moment natuurlijk wel, ook echt wel op leeftijd. Maar die zei ook op een gegeven moment stop.
Ja.
En die kreeg daar dan ook weer vrij snel spijt van... want dan belde opeens niemand er meer.
Nee.
Soms gezondheid natuurlijk, dat wat tegenslag komt. Maar
goed, Beenhakker is ook wel iemand die overal stiekem... over elke kleedkamer binnenloopt en even kijkt en hoe het gaat.
Nou ja, bij Feyenoord kwam hij wel eens in de coronatijd... als dat advocaat hem nog uitnodigde. En dan kon hij daar rustig komen. Maar bij Van Gaal zie je ook wel... En daar had ik het over voordat we begonnen. Je ziet ook wel een soort van... dat hij oud aan het worden is, hè, fysiek. Hij heeft natuurlijk een beetje tegenslag gehad, ook fysiek. Maar je ziet wel een andere Van Gaal zitten... dan een jaar of 5, 6 geleden.
Ja, maar met... Dat is, voor mij is dat helemaal waar. Maar met de kanttekening dat Beenhakker... omdat hij toevallig net in sprake kwam, moet ik eraan denken... Die zei op een gegeven moment ook... ik kan die spelers niet meer bereiken. Die afstand is te groot. Zijn methode was... Dat voelde hij zelf ook. Die was gedateerd. Hoe hij dat altijd had gedaan met die arm om die schouder. Van Gaal heeft zich natuurlijk op dat vlak wel ontwikkeld.
Ja.
Die is wel in die zin jong gebleven. Dat hij, en dan moet je dan ook wel een beetje om grinniken. Maar, en dan begint hij over Zoom en Skype en over WhatsApp en zo. Maar ja, dat heeft hij natuurlijk wel steeds gedaan. Dus hij heeft zichzelf wel steeds proberen te verbeteren. Ondanks het feit dat hij natuurlijk onmiskenbaar ouder wordt.
Ook Van Gaal moet met de tijd mee. En moet hij zijn visie... evolueren. En dat is iets waar ik eigenlijk niet tegen kan.
Zou Van Gaal ook meedoen met...
30 seconds.
Denken jullie trouwens? zou Van Gaal dan alleen met Blind en met Fraser en met Hoek 30 seconds doen? Of zou Van Gaal ook 30 seconds doen met Wijnaldum?
Dat is trouwens echt een spel... maar dan ben je echt in het voordeel als je jong bent.
Ja, dat is absoluut, echt zo. Absoluut.
Ja, is dat zo?
Ja, je moet heel snel...
Er zitten heel veel jongen...
Je moet heel snel kunnen associëren. Ja. En dat is wel echt iets als je ouder wordt. Dat gaat net wat trager.
Ja.
Ik denk dat hij niet meedoet.
Hij observeert.
Ik denk het wel.
Hij laat Henk en Danny laat hij meedoen.
Zou verstandig zijn.
Ja. De sfeer rondom Oranje is goed. Dat zou Van Gaal nu... Die is nu al bezig met het WK, toch ongeveer? Hoe dit dan moet gaan aanvliegen.
Maar een voorbeeldje... Ze beginnen dan in maart met 2 oefenwedstrijden. En dan had hij al zitten kijken. En dan heeft hij de KNVB gezegd... ja, die wedstrijd staat op 25 maart, maar die gaat naar 26 maart. Want dan heb ik 1 dag meer om dat nieuwe spelsysteem in te slijpen. Dus zo kijkt hij.
Ja,
met 1-3-4-3.
Ja, 1-3-4-3. Ja, dat moet het dan geworden.
Want dan wordt het positiever uitgelegd... dan dat je zegt, spelen met 5 achterin. Ja, is ook zoiets, hè. Dat is ook zo'n voorbeeldje. Frank de Boer zou dat niet... die zou dat niet meenemen in zijn afweging. Hoe ga ik het noemen? Ja, maakt mij het uit hoe het heet. Maar Van Gaal zei, ja, nee, daar heb ik toch last van gehad... in de beeldvorming. 5 achterin, dat klinkt meteen van... oh, dat wordt alleen maar dichtspijkeren. Nee, 3-4-3, dat klinkt aanvallender.
1-4-3.
Maar het zegt ook wel dat je dus geleerd hebt van wat je in 2014 hebt gedaan met die selectie. En dat je dan met 1-5-3-2 begint. En dat je nu denkt, ik moet het iets anders gaan verwoorden en iets positiever gaan
doen. Ja, maar hij gaat het ook anders doen. Hè?
Ja.
Het wordt natuurlijk wel echt anders dan in 2014.
Ja. Het wordt België, toch?
Ja, daar lijkt het meest op.
Ja, ja dat. En het wordt een beetje... Kijk, de hamvraag wordt natuurlijk... Met wie kom je voorin? Want daar heb je niet die kwaliteit van 2014. En ja, hij hoopt Danjuma, vindt hij interessant. Hè? Hoe die soms ook in 2 spitsen speelt bij Villarreal. Gakpo vindt hij een interessante speler. Hoe ontwikkelt hij zich door? Heeft nog een jaar natuurlijk nu. Even kijken, wie heb je nog? Ja, Depay. Ja, goed, Depay is Depay. Hij denkt dat hij daar wel het maximale uit had... wat bij Barcelona aantoonbaar niet is momenteel. Dus,
Berghuis.
Berghuis, ja, kan ook een interessante speler voor hem zijn. Maar ja, dat wordt een beetje zoek. Maar de rest achterin en zo en op middenveld, daar komt hij wel uit. Maar voorin, dat moet een jaar, daar moeten spelers zich echt gaan ontwikkelen.
Ja, ja, dus, en hij gelooft er ook echt in dat je met dit systeem, een beetje inderdaad zoals België, zijn er wel andere voorbeelden van, maar dat je heel dynamisch kunt spelen, hè, dus ja. En dat je met heel veel druk vooruit kunt voetballen. Daar gelooft hij echt in. Dus dat is wel echt rigoureus anders dan in 2014, toen het natuurlijk in feite gewoon dichtbouwen en alle ballen op Robben was, even gechargeerd gezegd.
Ja, wat zit hem vooral, en dat deden ze in 2014 ook wel, centrale verdedigers, als je met drie achterin speelt, dan moeten ze verplicht, moet er altijd één doordekken en dan heb je altijd nog de rugdekking van de andere. En dat bij Oranje in het EK bijvoorbeeld, dat zag je ook niet altijd. De Vrij, hè, die daarin van Gaal de sleutelspeler is, eigenlijk misschien nog wel meer dan Van Dijk, en dat echt dat tactisch dat zien. De Boer speelde een goede wedstrijd en dan moest hij ineens naar rechts. Hè? Dat is niet meer de centraal in de verdediging. Ja. Dat soort kleine dingetjes, daar gaat hij wel mee spelen, hoe je dat beste neerzet.
Met als cruciale periode, juni 2022, op het moment dat die hele selectie een paar weken bij elkaar is.
Ja.
Eén week.
Ja, nou ja, goed.
Maar zo ziet hij dat zelf niet.
Nee?
Hij zei tegen ons, nee, juni, dan moeten we zoveel wedstrijden spelen. Dan heb ik bijna geen trainingstijd. In maart, dan heb ik een volle week. En dan moet ik het begin maken. En uiteraard hoop ik in juni ook nog. Maar dan spelen we gewoon heel veel.
Ja, maar in juni is het wel zo volgens mij dat je hebt zeg maar vanaf, ik heb even naar de weekenden gekeken. Je hebt dat weekend eind mei nog. Tot spelen kunnen, ja. Heb je ook nog op zich wel een week. Normaal gesproken. En dat zal er misschien eentje ontbreken omdat hij de Champions League finale haalt. Wat mooi zou zijn. Maar de meeste spelers zijn dan gewoon beschikbaar.
Ja. En dan gaan ze die Nations League spelen. Dan is september nog een paar wedstrijden. En dan is november alweer dat WK. Dat is ook wel een rare situatie. Hè? Voor iemand die graag voorbereiding heeft. Het hele jaar is anders. Hè? En altijd een hele periode als bondscoach.
Ja, het wordt een heel raar toernooi natuurlijk.
Ja.
Het wordt er echt maar in de kalender ertussen hoe zeg je dat?
Gewurmd.
Gewurmd, ja. Dat is het letterlijk. Het kortste WK sinds 1978. In tijdsduur.
Maar ook dat hele gevoel hier zal natuurlijk gek zijn.
Ja.
Het is, ja, de WK is iets zomers natuurlijk, voor je gevoel.
Nu is het Sinterklaas hier.
Ja, precies. Om 5 is donker.
Ja, nou ja, zeker.
En we zitten in de 31ste lockdown dan.
Ja, precies. Ja. Gaat het land weer dicht omdat er weer een of andere nieuwe variant is.
Maar hij heeft wel ons weer de hoop gegeven dat we
wereldkampioen kunnen worden.
Ja, dat we wereldkampioen kunnen worden, ja. We gaan er weer voor.
Dat is toch mooi. Ja. Maar we hebben het nog helemaal niet, want jij bent de gespreksleider, Etienne, maar we hebben het heel veel over bondscoaches gehad nu en over trainers, maar eigenlijk nog relatief weinig over de spelers.
Ja.
In de zin dat, als je toch nu naar de ontwikkeling van de spelers kijkt, we zijn hoopvol gestemd over Van Gaal en zo, en hij zelf is ook hoopvol gestemd over Louis van Gaal. Ja,
moeizaam, hè?
Nee, maar ja, de spelers is heel moeizaam.
Daar wil ik inderdaad net naartoe. Want ja, de jongens als Frenkie de Jong, Memphis bij Barcelona.
Ah, Maarten noemt me Dan Juma, maar het is eigenlijk al... Dat is eigenlijk al, ja, een speler die heeft nooit meegeteld tot de reden.
Nee.
Dus je hoopt dat hij aanhaakt. Maar...
Hij nalde hem ook.
Ja.
Transfer gemaakt en nu... Poeh.
Eigenlijk is, als je de hele selectie doorneemt van het hele jaar... Denk ik dat De Vrij de beste international is geweest met zijn club. En, en bij Oranje Dumfries goede transfer natuurlijk. Als je bij Inter speelt, doe je het momenteel goed. Maar ja, Frenkie moeilijk... En noem ze maar op.
Ja, Van Dijk is na zijn blessure oké.
Ja.
Maar dan heb je het snel gehad, inderdaad.
Ja, dus daarom wordt die transferperiode...
In de zomer.
Vooral in de zomer natuurlijk heel bepalend.
Ja.
Ja.
Frenkie de Jong naar Bayern München. Of Frenkie de Jong bij Barcelona wegkwijnend. Misschien in een elftal dat nog niet rijp is. Of naar...
Nou ja, Manchester United, weet ik veel.
Ja.
Maar Frenkie de Jong zit natuurlijk echt al een hele lastige situatie. Maakt zogezegd de droomtransfer, in romantische zin, zou ik maar zeggen. Ja, en zit echt wel heel moeilijk nu bij Barcelona. En dat zie je aan zijn spel. Maar Maarten, dan moet ik toch even voor Maarten opnemen in dat opzicht. Die heeft wel eens gezegd, het zou mooi zijn als hij de status van Philippe Cocu kan evenaren. Nou, toen kwamen de Twittermannetjes uit alle bosjes tevoorschijn. Want het was schandalig om Frenkie de Jong met Philippe Cocu te vergelijken. Nou, ik moet het nog maar zien of die er gaat evenaren. Qua wedstrijden, qua prijzen en qua status.
Ja.
Dus dat is...
Maar zou het zo'n ramp zijn als hij bij een wat minder draaiend Barcelona voor Van Gaal? Want het is natuurlijk het feit, hij moet fit zijn en hij moet op niveau spelen. Nou, dat gaat bij Barcelona wel lukken natuurlijk. En is voor Van Gaal toch niet zo heel belangrijk of ze nou tweede of vijfde staan. Of als hij maar speelt.
Nee, tuurlijk, maar het is toch wel zo dat hij is 24. je mag toch nu wel van Frenkie de Jong gaan verwachten dat hij echt een bepalende speler wordt in de Europese top.
Ja, maar ik denk dat Louis denkt, joh, wat hij bij Barcelona niet laat zien, dan zorg ik er wel voor dat hij het bij ons wel laat zien.
Ja, het zit wat
zou
in.
Kunnen, alleen hij zei ook wel eens, neem je het gevoel van de club mee naar nationaal team of juist niet. Hè? Hij zei dat de Pai dat niet deed. Hè? Als het bij Barcelona moeilijk ging, dan herinnerde hij weer aan hoe het bij Oranje wel liep. Maar ja, daar heb je toch mee te maken. Kijk, Robben en Van Persie, als je dat terugkijkt, in die periode, 2012, 2014, in die tijdsvak, Van Persie maakte Manchester United kampioen en Robben won de Champions League met Bayern. Ja, die jongens waren, die voelden ook van, de wereld is van ons.
Ja.
En ja, dat heb je nu niet bij spelers van Oranje.
Kijk naar 88.
Ja.
Hoeveel prijzen hadden we toen al niet gewonnen? En het jaar daarna nog steeds. Hè, toen waren spelers echt op de top van Europa. Ook in het winnen van prijzen. Ja, daar is nu natuurlijk absoluut geen sprake van.
Het ligt ook niet bij jongeren.
Maar in 90 zag je weer het omgekeerde. Dat grote spelers zich ook een beetje afzetten tegen de kleine spelers. En
ja, natuurlijk. Dat bestaat
ook. Het is ook altijd wel moeilijk.
Maar je had gehoopt, dat heb je natuurlijk gelijk. Maar je had wel gehoopt dat van die grote jongens die er nu zijn, dat er in deze fase van hun carrière, hè, dat er geoogd zou worden.
Ja.
En dat is er op dit moment niet.
Ik had nog twee spelers die we misschien vergeten. De eerste was, ik had een columnpje geschreven over Noah Lang. En Noah Lang werd natuurlijk, ik weet niet of hij een rol gaat spelen op het WK. Het zou leuk
maar
zijn.
Jij vond dat Noah Lang mee moest naar het WK?
Ja, nou ja, het was een beetje, de jongen krijgt natuurlijk veel over zich heen, want hij draagt zijn shirt. Het is een beetje wat Memphis heeft meegemaakt ook. Hè. Die had een hoed en toen viel iedereen eroverheen. Hij draagt zijn shirt over zijn over zijn arm. En dat doet hij al vanaf dat hij 10 was, geloof ik. Maar het wordt hem allemaal een beetje nagedragen. Maar Van Gaal had toen gezegd van ja, die debuteert. En dan komt hij erin op rechts. En dan draait hij het zomaar om. En dan wil hij op links gaan lopen. Van Gaal vond het eigenlijk wel mooi. Maar ik was die beelden op advies van iemand eens terug gaan kijken. En dan blijkt dus dat die Gakpo, die heeft dus die botsing met zijn hoofd gehad daar. En dat heeft zeg maar de rol gespeeld. Gakpo was toevallig op rechts toen hij die botsing had. Dus die loopt een beetje groggy over dat veld.
Letland uit was dit.
Ja. Ja, maar die stond links. En Lang moest rechts spelen. Maar ja, die zag natuurlijk de jongen een beetje. Dus die zei, ik ga wel op links spelen. Dat is een hele andere uitleg natuurlijk. Dan dat hij zei, nou ga jij even lekker op rechts staan. En dan ga ik even lekker op links spelen.
Gakpo wist niet meer wat links
dus
op rechts was.
Hij heeft het eigenlijk een probleem opgelost. Maar door de uitleg ook een beetje van Gaal. Van het is toch ongelooflijk. Ja, die wist niet meer wat links was, nee. Maar door Van Gaals uitleg kwam het een beetje over. Van kijk, deze jongen die debuteert. Ja. Maar die bepaalt nu zelf al waar hij gaat spelen. Dus zie ik ook op reacties op Twitter. Ja, na 50 interlands of na 50, als hij die ooit mocht halen. Dan is hij helemaal niet meer te sturen als hij dit al doet. Maar dit was dus eigenlijk in het teambelang. En we hebben Jasper Cillessen nog niet benoemd. Maar dit is wel echt een. Is al een jaar als Jasper Cillessen nou onder de kerstboom zit. En ze nemen het jaar nog eens door. Ja, het is onvoorstelbaar wat er met hem allemaal is gebeurd natuurlijk.
Nou. Ja. Het verbaasde mij ook omdat het verhaal toch een beetje ging dat sommige spelers hem zat waren en zo rondom dat EK. En dat hij daarom ook niet dan weer geselecteerd werd.
Nou ja, een combinatie van die dingen. Het is niet de allerpopulairste jongen ter wereld. Maar ook nog vanuit de boer geredeneerd. Als ik een tweede keeper moet maken, dan is het al helemaal niet het type dat ik erbij wil hebben. Dat was natuurlijk ook een factor. Als eerste keeper is dat natuurlijk minder een item. En ik sluit inderdaad echt niet uit dat richting het komend jaar dat Frans Hoek kennende, Frans Ekker, dat hij gewoon ook weer voor Cillessen gaat koersen. En daar valt ook wat voor te zeggen nu, want hij speelt gewoon weer alles, hè, bij Valencia. En hartstikke goed.
Ja. Maar hij is wel terug voor vlekken, toch? Want die hoort nu al een jaar lang dat hij zo fantastisch kan voetballen.
Die is tweede keeper en die blijft tweede keeper. Dat maakt niet uit wat er gebeurt.
Maar wat denk je van Bijlo?
Ja.
Dat wordt nu wel interessant.
Ja.
Kijk, Bijlo, die heeft zich echt goed laten zien in Oranje, maar is ook nog steeds een keeper die, ja, je weet niet of hij een hele reeks van wedstrijden fit blijft. Hè? Dat is wel een conclusie.
Maar heeft Cillessen ook wel natuurlijk.
Heeft Cillessen ook. Ja. Dus, maar dan, ja, dan dat, het, laten we zo zeggen, het ligt ook veel bij Bijlo zelf. Ja.
Maar ik denk niet dat Bijlo het idee kreeg bij alle uitspraken van Van Gaal dat hij dacht, nou,
ik ben eerst
ik zit gebeiteld de komende jaren. Deze man is wezenloos van me. Dat idee kreeg je natuurlijk niet. Het is voor hem wel. Het was echt wel voor hem natuurlijk jammer dat hij die laatste interland niet kon spelen. Omdat Cillessen was eigenlijk helemaal niet meer in beeld. Die wordt dan nog opgeroepen en die keept. Het was geen hele bijzondere wedstrijd, maar hij heeft het goed gedaan. Ja, die heeft zich plots in één keer weer ertussen gewurmd. En dat kan natuurlijk in dat jaar richting het EK best wel belangrijk zijn.
Ja. Dus de aanval en de keepers, dat is een beetje het aandachtsgebied voor Van Gaal. Plus de spelers, welke keuze maken zij in de zomer op weg naar misschien een volgende club, of dat is in ieder geval genoeg minuten maken, op weg richting dat WK 2022.
Ja, en ik ben toch ook benieuwd of er nog, of Van Gaal nu al zegt, ja, dit is mijn kern, of dat hij toch nog open staat voor een speler die in één keer als een komeet nog omhoog
gaat. Daar staat hij wel voor open, maar juist in de vastheid van de kern moet ook een van de compensatiefactoren zitten. Dus er zijn landen met natuurlijk aantoonbaar meer kwaliteit. Maar goed, het gaat er bij het nationaal team toch ook om dat je ziet Duitsland in 2014, dat je gewoon, als je een kern van Bayern München hebt die elke dag met elkaar trainen, ja, dan wordt het wel iets makkelijker.
Ja.
Dus daar zal hij wel naar kijken. Maar hij, juist omdat het WK ook in november is, november, december, ook de maand oktober 2022, dat wordt een onwaarschijnlijke maand. De Champions League gaat zijn wedstrijden afwerken om die poolfase af te ronden. Dus extra wedstrijden Champions League. Competities lopen door tot vlak voor het WK. Dus die maand die gaat helemaal uitpuilen. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat spelers die ietsje minder vaak spelen, dat die frisser zijn om een WK te spelen dan dat jij gesloopt uit de maand oktober komt.
Dan is Frenkie in het voordeel, jongens.
Dus, ja, ik wou net zeggen.
Dus dan kan hij beter bij Barcelona blijven.
Ja, vijfde worden. En ja. Ze snel maar ook uit de Europa League.
Ja. Dan, ben je klaar?
Ja.
Heel goed, we gaan het afwachten. Mikos, Maarten, Sjoerd, dank voor deze terugblik op het jaar van Oranje.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.